einde van het boek.
Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de bende van het boek. Het wordt een...
exotische aflevering?
Ja, ik ging zeggen oosters, maar exotisch is ook goed.
Oosters is exotisch, hè. Tenzij dat je uit oost komt en dan is het westers exotisch.
Ja. Is dat zo?
Geen idee. Als je uit het oosten komt en uit het westen exotisch, laat het ons weten. Maar bij deze, een nieuwe aflevering van de bende van het boek. We hebben 3 boeken liggen op tafel.
Ja.
Gaan we al... Abayo. Ja. Ik heb Victoriestad van Salman Rushdie bij en A Magic Steeped in Poison van Judy E. Lin.
En ik heb Het Eeuwige Parfum mee van Angal Malhotra.
Mooi. En ik vind dat al redelijk kleurrijke covers zijn ook.
Ja.
Ben ik aan het veralgemeen als ik zeg dat dat oosterse wat kleurrijker is misschien?
Ben even aan het denken. Goh. Is dat niet vaak ook een keuze van de uitgever?
Zeker. Dus laten we vooral gemeen en zeggen dat uitgevers kiezen voor een kleurrijke cover bij een oostersboek. Voilà. Maar het is wel een keer vrolijk, hè?
Ja.
Dus ik iets anders.
Ja, Therese, jij hebt 2 boeken mee, dus ik stel voor dat jij begint.
Yes. Ik dacht dat ik zeggen, dus ik stel voor dat jij wint.
Wint, ja. Je mag ook winnen.
Ja. Ik ga beginnen met misschien het bekendste boek van de stapel. Dat is Victoriestad van Salman Rushdie. Dat is zijn nieuwste roman. Mm-hmm. Die in 2023 is verschenen, denk ik. Of misschien is de Engelstalige versie al in 2022 verschenen. Nee, 2023. Ja, laten we zeggen dat hij gewoon in 2023 is verschenen. En dat is wel vrij bijzonder, want het was eigenlijk net toen hij deze roman had afgerond... dat Salman Rushdie een nieuwe aanslag op zijn leven heeft overleefd. Gelukkig. Maar dit boek was dus al klaar, dus dat heeft er eigenlijk niet echt het impact op gehad. Maar sommige elementen vonden wel zo wat, een beetje ironisch aan. Een beetje dicht bij de waarheid, maar daarover straks meer. Mm-hmm. Wie dat Salman Rushdie niet kent, zijn echte naam is eigenlijk Ahmed Salman Rushdie.
Ah, hij heeft zijn voornaam weggelaten.
Ja, hij heeft dat gewoon weggelaten. Ik vond dat blijkbaar...
Ja, het is al lang genoeg eigenlijk.
Ja, het is al 2 namen zijn eigenlijk echt voldoende. Die is geboren in Mumbai, maar die is eigenlijk al vrij snel in Engeland gewoond om daar verder te studeren aan de universiteit. En die is niet meer echt teruggekeerd, denk ik. Hij is tegenwoordig ook Amerikaanse staatsburger, dus die woont daar. We kennen hem allemaal omdat hij, naar aanleiding van zijn boek De Duivelsversen, een fatwa over hem heeft uitgesproken gekregen, waardoor dat eigenlijk alle... moslims hem mogen, zo gezegd, mogen vermoorden. Dat mag niet, moord is slecht, we weten allemaal. Het is toegestaan volgens de Iraanse geestelijke moslimleider Khomeini. En dat heeft dus nog altijd een impact op zijn leven. Dus hij heeft lang ondergedoken gezeten. Nu komt hij weer meer in de openbaarheid in Amerika, waar dat hij woont. Maar dus af en toe loopt dat nog een keer mis, zoals vorige zomer. Dus na die aanslag is, ik denk dat hij aan 1 oog blind is en 1 hand kan hij minder goed gebruiken. Dus dat heeft wel zeker een impact op zijn werk. Nu op zich is wel op pensioensgerechtigd, denk ik. Gewoon in 1947.
Hij wil misschien eens in de moestuin werken en dan nu met 1 hand.
Dat wordt wel moeilijk.
Geen dieptezicht meer.
Moeilijk. Dat gaat hij me vragen in zijn vrouw om dat voor hem te doen. Maar anyway, Victoriestad is een van die romans die zich afspeelt in India. Dus hij heeft heel veel geschreven over India. Zijn laatste romans waren dan meer die zich afspeelden in Amerika. En hiervoor is hij terug naar de roots gegaan. En het is eigenlijk een soort van epos, bijna een sprookje zelfs. Dat gaat over een stad, Bisnaga, of Victoriestad heet die dan. En het bijzondere aan die stad is dat die gesticht is door een vrouw die zelf ook 247 jaar heeft geleefd.
Amai.
Ja, het is een sprookje. Dus die vrouw heeft effectief zo lang geleefd.
Oké.
Geef me even mee. Maar dus het wordt eigenlijk een beetje verteld als een manuscript dat gevonden is in een aardewerken vaas. Dat hij nu hervertelt voor de lezer. Het is eigenlijk een soort van episch gedicht dat hij in proza heeft omgezet. En af en toe vind ik wel altijd leuk. Geeft hij ook zo'n beetje kadering. Zet ik nu volg er bijvoorbeeld een lange beschrijving van dit. Maar voor de moderne lezer is dat misschien niet zo interessant. Dus ik vat het even samen.
Ja.
En dan denk je van dus ik had iets hervertaald dat echt geschreven is, maar dat is niet.
Ja.
Dat vind ik wel leuk.
Ja.
En dat is ook een beetje grappig. En dat doet hij af en toe een keer zo een beetje kritiek geven op het verhaal. En wat is het verhaal? Het begint met een jong meisje die Pampa heet. En de stad waar ze woont verliest een oorlog van een andere stad. En wat er dan gebeurt op dat moment is dat alle vrouwen, weduwen, maar eigenlijk gewoon alle vrouwen, uit een soort van verdriet of zo... zichzelf verbranden. Die lopen allemaal in vuur, iedereen verbrandt, game over. over naar het volgende level. En die Pampa ziet haar moeder dat doen en alle vrouwen van haar stad gaan in dat vuur. En zij heeft zoiets van, oei.
Ja, dat is wel het minste.
Ik doe niet mee. En twee, ik wil in een wereld waarin dat niet nodig is, dat perfect gezonde vrouwen zichzelf verbranden omdat dat van hen verwacht wordt.
Ja.
Dus zij trekt haar weg. Dus zij gaat in de leer bij ook zo'n soort van religieus persoon die iets ouder is dan zij. En daar zie je al van een heel bijzondere beschrijving, want ze kunnen dat zo'n beetje van ver af zien. Ze blijft daar dan 10 jaar, 11 jaar en zegt, ik zou kunnen doen alsof het allemaal heel goed is gegaan, maar hey, die kerel, die man zat ook echt aan haar, die maakte ook echt seksueel misbruik van haar. Zet daar niet super hard op in, maar daar zie je ook alweer die kind of die hoed dat ze heeft van de man, blijft hier wel een beetje in zitten. Nu, op een bepaald moment, zij zweegt ook voor 10 jaar of zo. Kijk, kan je nog eentje even niet praten voor 10 jaar. En na die 10 jaar vaart de godin, die ook Pampa heet, Pampa Kantana, is een van de Indiaanse godheid, vaart in haar en zij wordt een soort van spreekbuis voor die vrouw. En op een dag komen er 2 broers langs die op zoek zijn naar iets te doen met haar leven. En ze geeft die hem zaden mee om te offeren. En ze zegt, zaait die zaden en daar gaat een nieuwe stad ontstaan. En die man doet dat gebeurt. Er komen allemaal nieuwe mensen, gewoon uit dat zaad. Muren komen daar omhoog, er is een nieuwe stad. En die 2 man worden daar dan koning. En zij gaat er dan ook naartoe, zij helpt hen. Zij trouwt dan met die ene broer. En vanaf daar begint zo'n beetje haar dynastie.
Ja.
En ik had eigenlijk opgeschreven, want ze sticht een matriarchaat, maar dat is geen waar. Ze sticht gewoon een stad waarin dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Like dat ze moeten zijn. En een tijdje gaat dat ook goed. Hè? Dus man en vrouw kunnen alle 2 doen wat ze willen. Vrouwen kunnen dezelfde jobs uitoefenen als man. Dat is allemaal... Iedereen is gelukkig. Maar dat bleef natuurlijk niet duren. Naarmate dat die mensen langer leven, begin je ook zo'n beetje een eigen willetje te krijgen. Ja. Er gebeurt daar van alles. Ja, die mannen worden natuurlijk ook ouder. Ons hoofdpersonage blijft super lang jong. Het is pas op het einde van haar leven dat ze plots wel versneld
oud
wordt.
Krijgt.
Ja, maar ze blijft dus super lang gewoon een jonge vrouw. Dus ze is getrouwd met die ene broer. Maar ze heeft ook een affaire met een van de Portugese handelaar. En eigenlijk zijn alle kinderen dat zij krijgt van die Portugees en niet van die broer. Wat dan natuurlijk een beetje problematisch is voor de opvolging, want... Ja, die koning neemt graag het aan haar eigen kinderen.
En die weet dat wel.
Ja, dat valt wel een beetje op. Ja, ze is daar ook totaal niet stiekem over.
Ah ja, oké. Okay.
Nee, maar ja, zij is wel zo een halve godheid, dus ja.
Ah ja, dus mag.
Zij heeft de stad ook gesticht, dus het is niet dat hij dan zo moet afkomen van... Oei, oei, oei. Opgegeven vingertje.
Ja.
Ja, dus er gebeurt daar van alles. Dat wordt een hele eigen dynastie. Zij heeft haar dochters. Die koning krijgt dan ergens anders ook nog kinderen. Die dan zoon zijn. Dus het is echt wel een... Het is geen familiechroniek, want doordat dat zo als een sprookje is opgezet, kreeg je wel niet die persoonlijke connectie met personages dat je zo in de meer familiechroniek-achtige boeken hebt.
Ja.
Je houdt wel altijd die afstand net door die conventies van dat genre.
Ja.
De enige persoon waarmee je wel zo wat in klik hebt, is het hoofdpersonage. Dus die Pampa Campana. Te veel dezelfde klinkers en medeklinkers. Daarmee kreeg je wel zo ietsje van persoonlijke connectie. Omdat dat, ja, ze is gewoon 247 jaar lang de persoon waarmee hij omgaat. Maar voor de rest is dat wel... Like, haar zoon en haar verschillende mannen heb je zoiets van... Ja, oké. Okay.
Jullie zijn er.
Haar dochters, ze kregen geen zoon. Ja, jullie zijn er. Maar het is niet dat wij nu een band hebben of zo.
Ja.
Dus dat is wel soms een beetje jammer. Net omdat dat zo... Het is ook redelijk fantasierijk. Ja, ze zaait mensen.
Ja.
Had wel al door dat het niet zo'n realistische roman was. Dus dat heb je wel. Maar het is wel heel interessant hoe dat je ziet hoe dat bepaalde dingen bewegen door de geschiedenis. Net omdat zij begint met zo'n heel egalitaire... Allee, met die gelijkheid tussen man en vrouw. Daardoor gaan de mannen uiteindelijk toch ook gaan reageren omdat ze vinden dat ze wat benadeeld worden. Terwijl je denkt, maar je wordt niet benadeeld. Je wordt juist niet bevoordeeld.
Ja.
Get over it. Zodat die man getting daar niet over, zoals dat dan gaat. Heb je de nieuwe Barbie-film al gezien?
Ja.
Oh ja, dat weet je hoe dat al gaat, hè. Religie is nog zo'n heet hangijzer. Dat is ook zo, in het begin is dat zo'n heel tolerante stad. Iedereen mag zo wel zien wie dat ze zijn, maakt niet zo heel veel uit. Dus ons hoofdpersonage gelooft, is zo'n spreekbuis van de godin. Maar dan heb je ook effectief moslims en zo die daar allemaal rondlopen. Dat is allemaal oké in het begin. Maar naarmate dat verhaal vordert, wordt dat ook allemaal een probleem. Komt er wel meer oorlogen. Dus je ziet echt hoe dat iets begint als een heel goed theoretisch idee, niet stand houdt. Wat dat jammer is, want degene die dat idee heeft gehad, die dat heeft gestut, gesticht, die ziet dat zo allemaal uiteenvallen. En doet zo heel hard haar best om weer tussen te komen, om dat weer in de richting te laten gaan naar zij wou. Maar uiteindelijk conclusie na 250 jaar is, het lukt niet.
Ja.
Ja. Wat dat wel een beetje sip is, zeker ook als je weet van waar dat Salman Rushdie komt. Allee, heeft persoonlijk wel nogal wat ervaring met intolerantie. Ja, is dat wel een beetje sip. Wat ik daarnet ook zei, is dat dat wel wat in de buurt komt wat er hem is overkomen. Mm-hmm. Als personage wordt op een bepaald moment ook effectief blind gemaakt. Mm-hmm. Dus ze wordt niet blind van ouderdom, maar effectief omdat ze een verkeerd advies heeft gegeven aan iemand of zo, laat hij haar uit wraak blind maken. Mm. Wat wel sip is, want onze Salman is ook half blind.
Ja.
Dus dat is wel een beetje sip. Maar uiteindelijk vindt ze ook weer een manier om toch te schrijven, dus om dat episch recht laat ze dan door iemand anders opschrijven, omdat ze het zelf niet meer kan. Dus dat is wel nog... Goed, dat staat wel zo mooi. In het begin, dat status, ze zei al die mensen ontstaan. En haar taak is dan eigenlijk om al die mensen een verhaal te geven. Dus ze fluistert die, ze noemt dat fluisteren, maar het is niet dat ze letterlijk bij de mensen zelf gaat. Maar ze verzint al die verhalen, zodat het leek alsof die de mensen daar al eeuwen wonen. Dat ze daar een hele geschiedenis hebben, een hele familie hebben. Dus ze fluistert ze dat allemaal in. En dan, na een eeuw of zo, als er al van alles is misgelopen, probeert ze dat opnieuw. En dan zegt ze, het fluisteren ging niet zo simpel als de vorige keer. Dat was de tijd geweest van de geschapen generatie, geboren uit zaden, en zij waren onbeschreven bladen, lege hoofden. En wanneer ze hun geschiedenis op die bladen schreef, aanvaarden ze de verhalen die ze in hun hoofd plantte zonder tegenwerking. Ze verzon hen en ze werden de mensen die ze had bedacht. Er was bijna geen verzet. Maar de mensen tegen wie ze nu moest fluisteren, waren niet door haar verzonnen. Ze waren geboren en getogen in Bisnaga. Ze hadden een echte familiegeschiedenis die 2 of zelfs 3 generaties terugging. En dus waren ze geen plooibare fictie. Het is wel echt zo van, het is moeilijker om mensen van gedachten te doen veranderen dan om ze een idee te geven.
Ja.
Wat ook waar is. Mm-hmm. Het is moeilijk om mensen die al één iets geloven, plotseling te overtuigen van iets anders. Dat zegt ze zelf ook. Maar dus het is een sprookjesboek. En dat is leuk, die fantasie daarin die meespeelt. Het gaat ook wel over een aantal ideeën die daarin voortkomen. Maar soms vond ik het een beetje jammer dat ze niet... Allee, het gaat theoretisch heel diep, als het gaat over die ideeën en zo. Van hoe moet de maatschappij eruit zien? Hoe ga je daarmee om en al? Maar persoonlijk, zoals in het persoonlijke verhaal, vond ik het zo wat jammer dat je zo die link met die personages wat mist.
Ja.
Maar het is goed geschreven. Het is ook af en toe echt grappig. Wat ik altijd leuk vind om te lachen met een boek. Dus ik zou wel zeggen... Het is wel leuk om te lezen. Als je een keer een Salman Rushdie wil lezen, ik vond hem heel toegankelijk. Ik vind het wel een aanrader, maar zo niet als je denkt, van ik wil nu echt een keer een persoonlijk doorwrocht verhaal lezen. Met een echte, waar ik echt een band voel met mijn personages. Dat is het niet.
Oké.
Maar misschien heb jij wel zo'n boek.
Ja, kijk, ik was het al heel de tijd aan het denken. Het eeuwige parfum van Angal Malhotra. Het zijn veel dingen die jij gezegd hebt, die eigenlijk ook aan bod komen in het boek. Maar dan de echte versie. Real life. Want het eeuwige parfum gaat over een familie. Het is een echte familie-epos.
Ja.
Zoals het hoort. Dus als je daarvan fan bent, is het echt je ding. Maar dan in India.
Ja.
Dus het begint in 1938 in Lahore, dus een stad in India toen. Nu is dat een stad in Pakistan.
Ah, ja.
Nu heb ik het al een klein beetje verklapt wat er gebeurt. En we volgen de familie V.I.J., dus ik denk V.I. of V.I. En dat is eigenlijk een familie van parfumeurs.
Ja.
Dus dat is hun job. Dus ze hebben geuroliën, attar, dat zij uit de beste bloemen halen. Dus die hebben echt een grote naam. En dat is allemaal... begonnen bij één van die familieleden, namelijk Vivek. En Vivek heeft zelf geen kinderen, maar wel een broer. En die heeft niet zo'n goede neus, maar werkt wel mee in het bedrijf. Maar zijn zoon, Samir, die heeft ook die neus. Dus dat is blijkbaar iets... de neus. Dat is blijkbaar een soort iets dat erfelijk is, dat je moet hebben of niet.
Ja.
Je kunt wel wat geuren leren kennen en zo... Maar echt zo de neus heeft de Samir. En Samir is een van de 2 hoofdpersonages. Want naast Samir heb je ook nog Firdaus.
Mm-hmm.
En dus de familie Vahi is hindoe. Dat is ook wel belangrijk om te weten. En dan Firdaus is een meisje. De dochter van een kalligraaf. En zij ontmoeten elkaar, want haar papa die zoekt naar een geur dat hij wel op een specifiek perkament giet. Allee, die heeft een specifieke opdracht en hij wil de geurtje daarbij. Dus hij pakt zijn dochter mee naar de winkel van de familie Vee. En terwijl dat nonkel Vivek en papa van Firdaus aan het babbelen zijn over dat geurtje, zien die 2 elkaar, maar ze zijn nog heel klein, denk 9 of 10. En ze zijn heel hard onder de indruk van elkaar. Supermooi beschreven ook. En dan worden die families supergoeie vrienden. Dus het is de eerste keer dat ze elkaar zo ontmoeten. Ja. Aangeraden, grote naam, blablabla. En dan gaat Samir eigenlijk ook in de leer bij die kalligraaf om schone etiketjes te leren maken voor in de winkel. Belangrijk. Dus alles is like, tof en interessant.
En dat is heel het boek door en iedereen is gelukkig. Bijna.
Ja, dat is zo. Ja. Maar dus, ik zei al 1938. Dus als je dat op wereldniveau bekijkt, wat gebeurt er? Ja, want enerzijds hebben we de Tweede Wereldoorlog, die in Europa aan het woeden is. Maar dat maakt voor mij is dat het een eerste heel interessant iets aan dat boek. Toen was India nog echt deel van het Verenigd Koninkrijk, van Engeland.
Verenigd Koninkrijk,
ja. En de British Commonwealth is denk ik de juiste term. Dus al die mannen, al die Indische mannen, worden ook opgeroepen en dan zelfs verplicht om mee, als mijn lief zei, kanonnenvlees te dienen. En dat was het eigenlijk wel. Dus dat is zoiets dat ik toch niet zoveel over weet. Dus je leert dat dan vanuit die nonkel. Mm-hmm. Maar in die zin is het interessant gebracht dat nonkel Vivek, dus die met de goede neus, die eerst was dat iets heel romantisch. Maar ik denk dat dat ook wel, dat wel iets is dat we kennen, van het romantische beeld van we gaan mee gaan vechten voor de vrijheid en we gaan dan erkend worden. Dat is vaak bij minderheden ook. We gaan dan...
Dat gaan ze ons zien staan.
Voilà. Of we gaan een onafhankelijk India kunnen worden. Dat was in die tijd een groot issue. Dus Vivek vertrekt vol romantische ideeën met een boot over de grote oceaan. En dan correspondeert hij eerst nog, want hij is geleerd, hij kan schrijven. Ja. Dus hij krijgt snel een functie als brievenschrijver voor heel veel soldaten van hoge functies, ook naar het thuisland. Maar dan worden die brieven wat gruwelijker, wat minder, en dan stopt het. Dus iedereen denkt, onkel Vivek is waarschijnlijk gesneuveld, maar we weten niet hoe waar. En de ouders van Vivek, die zijn natuurlijk, dus de opa en de oma van Samir, die zijn kapot, die denken dat hun zoon gestorven is. Dus dat is zo het grootste eerste deel. Mm-hmm. Onkel Vivek is waarschijnlijk gestorven. Maar plots, denk 6 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, staat onkel Vivek daar terug. Maar hij ziet er helemaal anders uit. Hij is super gesloten, maar iedereen denkt, logisch. Onkel Vivek heeft van alles meegemaakt. En eigenlijk vertelt hij nooit over de oorlog. Dus niemand weet wat er echt gebeurd is voor hem. Dus dat blijft zo'n beetje een mysterie. Dus dat is zo enerzijds die verhaallijn. En dan anderzijds, wat gebeurt er nog in die tijd? Na de Tweede Wereldoorlog wordt India inderdaad onafhankelijk. Ja. Maar ze splitsen in Pakistan en India. En dat gebeurt niet zomaar. Nee. Dat heet de opdeling. Heel gruwelijke dingen. Moslims en hindoes moorden elkaar gewoon...
Eigenlijk miljoenen, hè?
Ja. Moorden elkaar uit, maar ook door die artificiële opdeling moeten mensen massaal gaan verhuizen. Worden ze tijdens die verhuizen ook echt letterlijk... Ze vermoorden elkaar.
Alles achter, ook,
echt heel snel. De familie van Samir is dus hindoe, familie van Firdaus is moslim. Maar Lahore wordt een moslimstad, komt in het nieuwe Pakistan te liggen. Dus de familie van Firdaus die blijft daar, is veilig. Maar die vader was altijd een heel ruimdenkend man, maar zijn vrouw niet. Ja. Dus zijn vrouw heeft iets van, alle banden met familie Vee moet hij doorsneden. Dat zijn maar hindoes. En die vader wil dat eerst niet doen, maar hij kan gewoon niet anders. Anders gaat hij hem gewoon zelf letterlijk ook de pan inhakken. Dus hij verbiedt ook Firdaus, die ondertussen een puber geworden is en stapelverliefd is op Samir, om die nog te zien. En ze schrijven eerst... Samir blijft wel brieven schrijven, maar zij heeft ook iets van, dat is hier veel te gevaarlijk. En ze zegt dan tegen Samir van, sorry, we kunnen elkaar niet meer zien, ook al wil ze dat natuurlijk wel nog. Nu, wat gebeurt er dan? De wijk waar dat de parfumerie is en het huis van de familie Vee is een hindoe-wijk. En op een nacht wordt die in brand gestoken. Dus eigenlijk komt dan de hele familie van Samir sterft in die brand. Maar Samir is toevallig... ik ga nu niet alle details vertellen, is daar toevallig niet. Dus hij komt dan te horen, of hij krijgt te horen van de wijk staat in brand. En hij vindt in de... hij beseft van shit, iedereen is dood. En hij is dan denk ik 16 of zo. En hij loopt naar de parfumeriewinkel en daar vindt hij nog een grote valies. Ja. Waar dat blijkbaar onkel Vivek en zijn mama en papa al de belangrijkste spullen dan verzameld. En hij pakt die valies en hij wil eerst naar Firdaus. Maar daar zegt dan de papa van... Sorry, gast, maar wij mogen jou echt niet helpen. Ga weg. En hij weet gewoon niet wat hij moet doen. Nu, via kan hij dan even in Delhi bekomen van alles. Maar dan heeft hij iets van, dit land, dit is niet mijn land. En hij vertrekt ook met een boot naar Frankrijk, waar dat dus ook onkel Vivek soldaat is geweest. Ja. En wat zit er onder andere ook in die valies? Een dagboek van onkel Vivek van tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dus onkel Vivek is dan al teruggekeerd?
Ja, ja. Dus onkel Vivek is al dood in die brand. Ja. Dus tegen dat je daar zit, zit al vrij ver in het verhaal. Ik ga niet verder gaan over de rest, want anders ga ik hier echt nog 2 uur kunnen babbelen. Maar het is dus familie-epos, heb ik al gezegd. Dus je hebt eerst het verhaal van onkel Vivek, dan van Samir en dan toch weer van onkel Vivek in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Want Samir wordt daar eigenlijk super door gepassioneerd. Ja. Dan gaat hij natuurlijk ook naar Gras, want hij is in Frankrijk. Dus voilà, dan moet dan.
Ik moest al heel tijd denken, like dat parfum. Boah.
Ja. Als je de film hebt gezien...
Nee, ik heb het boek gelezen.
Oké, maar dan nog. Of was al in Gras geweest, of heb je het ooit gegoogeld, dan zie je wel dat mooi als achtergrond van het tweede deel.
Ja, voor wie dat er niet mee is, we hebben het over het parfum van Patrick Suskind.
Ja, klopt.
Het boek over geur.
En mensen in geuren steken, enzovoort. Dus heb dat, en dan wil hij ook... Hij wordt dus zelf ook parfumeur in Parijs dan. En hij wil de geur creëren die hem aan Firdaus doet denken. Dus hij kan haar eigenlijk nooit echt helemaal loslaten, ook al krijgt hij dan zelf ook een gezin met een kindje. Dus het gaat ook over het dan nostalgische, ook wat dan een geur eigenlijk doet. Ja. En ook al zijn we daar misschien niet zo mee bezig, door dat boek heb ik dat ook wel zelf. Zo bijvoorbeeld als ik zeg, denk een keer aan het huis van je mimi en je pipi, dan heb je toch een geur. Mm-hmm. Dus dat is ook leuk, dat je dat boek op die manier, even anders doet kijken naar al die dingen. Dus zoals je hoort, ik heb het zeer graag gelezen. Hebt enerzijds die historische context dat je leert kennen. Hebt die dat familie-epos, als je dat een tof genre vindt, is dit echt een pareltje. En ook omdat het een... het is geen feel-good roman of zo. Ja. Het is zo redelijk hard wel soms. Uh-huh. Maar het is heel mooi geschreven ook. Dus het is... Ja, je moet gewoon lezen, denk ik. Nu, het is wel redelijk dik... Ik heb er nog een keer. Ja, iets van 440 pagina's of zo. En vanachter staat er ook een woordenlijst. Want ze gebruikt ook Indische woorden dat ze dan niet vertaalt. Bijvoorbeeld attar, die ga ik misschien wel zeggen. Dat betekent parfum.
Ah, like de zaatar. Zo de kruidenmengel.
Ah, zit dat daarin staan? Dat zou wel handig zijn. Nee, het staat er niet in. Sorry.
Laten we zeggen dat het van hetzelfde komt.
Ja, voilà. Maar dan, je kunt wel dus sommige dingen afleiden. Like, Walid, weet je dan, dat is vader. Allee, dus, maar het staat dus een lijstje bij. En dat brengt je nog meer in die sfeer. Ja. En die, ik vond het leuk om in de vakantie te lezen. Omdat je daardoor ook zo'n beetje het gevoel hebt dat je daar even bent. Ja. Ik wil je daar dan niet meer zijn. Ik denk dat dat genoeg is over het boek. Er gebeurt heel veel, ik zei het al. Ja. Dus ik ga erover stoppen. Misschien nog een klein woordje over Angal Malhotra. Ik hoop dat ik haar naam juist uitspreek. Zij is eigenlijk historicus en medeoprichter van het Museum of Material Memory. En ik vond dat gelijk veel verklarend of zo. Want ze heeft heel veel aandacht voor het tactiele ook. Ja. Like als ze die calligrafie ook beschrijft, je voelt dat hij dat echt allemaal gezien heeft of in haar handen heeft gehad. Ofwel, die parfumwinkel is niet zoals dat wij een parfumwinkel kennen. Want er staan heel veel flesjes. Nint. hoe dat ze die flesjes beschrijft, of die vaasjes, of heel veel glas. En de distillerij is ook letterlijk bovendien een winkel. En zo de hitte van al dat, dat in brand... het verbranden van bloemblaadjes enzovoort. Dus ze heeft gevoeld dat wel, als die kennis heeft... ze heeft eerder al 2 non-fictieboeken geschreven die veel prijzen hebben gekregen over de opdeling van Brits-Indië. Mm-hmm. Remnants of Partition. En een tweede boek was In the Language of Remembering. Dus het is duidelijk iets waar ze heel hard mee bezig is, waar ze heel veel van weet. En dat voel je ook echt keihard.
Het is wel leuk dat iemand die daar inderdaad zo in beslagen is, dan ook nog een fictieboek schrijft.
Ja, ik kan me wel voorstellen als je zo... Dat je wil dat zoveel mogelijk mensen dat weten.
Ja, en dan moet je gewoon een meeslepende familie niks schrijven. Dat weten we allemaal.
Ik vind dat ook. En het is haar debuutroman.
Dat is crazy.
Ze heeft natuurlijk ervaring met schrijven, maar het is toch iets helemaal anders. Hè?
Het is haar eerste roman.
Voilà. Ja. En ze woont zelf in Delhi in India. Voilà. En het is een mega mooie vrouw. Check ze.
Oeh, ja, mooi.
Ja, hè?
Ja, dat ook. Ze is waarschijnlijk historicus, medeoprichter en modaal. staat er goed
op zijn minst voor die foto.
Op zijn minst voor de foto. Het is ook een leuke cover.
Ja, hè? Dus dat is waarschijnlijk 4 oogst. Dan zie je de maan, want die zie je wel overal. Heel veel bloemetjes. Voilà.
Dus even aan het kraken. Ja.
Zet maar. En op de ondertitel, of zeg dat, is een meeslepende familiegeschiedenis over een onvergetelijke liefde. En dat vind ik wel mooi, want het gaat niet alleen over de liefde tussen mensen, maar ook voor uw land en voor uw familie. Ja. En, ja.
Oké. Okay.
Voilà.
Cool.
Dat was het.
Alright, dan heb ik nog...
ook een mooie cover.
Ja, het laatste boek. Het laatste boek van vandaag.
Mm-hmm.
Dat is A Magic Steeped in Poison van Judy E. Lin. En dat is een Chinese young adult fantasy.
Wauw.
Ik denk dat we dat nog niet besproken hebben in deze podcast. Ik zeg Chinees, maar eigenlijk is de auteur is Canadees-Taiwanese. Taiwanese-Canadees. Ik weet niet welke dat we eerst zetten. Maar dit Judy, haar voornaam is Amerikaans en dan E. Lin. Dus ik mag ook niet echt Chinees zeggen, want ze is van Taiwan. Maar de roman speelt zich wel in het Chinese universum af.
Ja.
Allee, het is niet Amerikaans in wat er gebeurt. Ah, ja. Het is echt wel een Chinese fantasy, eigenlijk. Een alternatieve Chinese wereld.
Ja.
Het is ook het debuut van Judy E. Lin. En het is eigenlijk uit een reeks van 2 boeken. Een duologie. Wat je niet zo vaak hebt. Nee. Meestal is het 1 boek of al zijn er 3, maar het zijn er gewoon 2.
Okay.
Ik heb de 2e al liggen, maar ik heb hem nog niet gelezen. Het vervolg heet A Venom Dark and Sweet. Het is niet vertaald in het Nederlands, voorlopig. Maar ik was in een nieuwe boekwinkel in Kortrijk. Tiny Stories, heel leuk, schattige boekwinkel. En de uitbaatster zei, ah ja, dat is wel nog leuk, het is een young adult, het gaat over thee. Maar dan wil ik graag thee drinken.
Ja.
Ik dacht, oké, wil ik wel een keer proberen. Het is een keer iets helemaal anders. En ik vond het echt leuk om te lezen. Je ziet ook op de cover, heeft zo een jong meisje, heeft ook een tasje thee vast, met haar hand er zo wat over. En dat is omdat thee is in dit universum iets magisch, als in de zin, als ze een thee maken, kunnen ze andere mensen bepaalde dingen laten doen, of voelen, of whatever. Of kunnen ze zelf bijvoorbeeld meer te weten komen over dat de persoon denkt die de thee drinkt.
Oké.
En al die dingen. Dus het is effectief, thee zetten is magic. Letterlijk. Wat is het verhaal? Dus we volgen... Ik ben even de naam kwijt. Nin, denk ik. Nin is de naam van ons hoofdpersonage. En zij woont in een dorp met haar mama en haar papa en haar zus. En haar mama is zo iemand die thee zet en daar like, magie mee doet. Magische theezetter.
Niet iedereen kan dat?
Niet iedereen kan dat. Okay. Nee. Je moet een soort van magische theesommelier zijn om te kunnen. Okay, en haar mama is zo'n magische theesommelier. Haar papa is dokter. En zij en haar zus zijn zo'n beetje van alles aan het leren. Ze is zo wat tiener. Ja. En zij zet op een bepaald moment thee voor haar mama. Die is aangekomen in zo'n blokje thee. Ze zet thee voor haar moeder en haar zus. Maar er zat verhef in die thee. Haar moeder sterft. Haar zus wordt heel erg ziek.
Oei.
En zij moet op zoek naar een manier om ze te genezen. Nu, op dat moment krijgen ze ook een brief uit de hoofdstad dat de prinses op zoek is naar haar nieuwe persoonlijke magische theesommelier. En zij zegt, oké, ik ga daar naartoe gaan, ik ga daaraan meedoen en misschien ga ik op die manier wel iets vinden om mijn moeder te genezen. Want die vergiftigde thee wordt overal in het grote Chinese Rijk, dan niet het Chinese Rijk heet hier, maar een andere naam heeft, dat duikt overal op en er staan daar overal mensen aan.
Wacht, dus de mama is gestorven en de zus is ziek.
De zus is heel ziek, en ze wil de zus genezen.
Ja.
En ze voelt zich super schuldig, omdat zij die thee heeft uitgeschonken.
Ja,
ze had niet door dat dat vergiftigd was, want zij heeft dat natuurlijk niet gedaan. Dus ze gaat dan in de hoofdstad en ze doet mee aan een soort van thee-sommelier-kampioenschap.
Ja.
Ik probeer het hier even gewoon in een andere term uit te leggen. En daarin, dat volg je zo'n beetje hoe dat allemaal gaat. Er is ook allemaal politieke intrige. Want dus de dochter van de keizer, de prinses, regelt het allemaal. Maar de keizer is al super lang niet gezien. De vraag is, leeft hij al nog? Weet we niet helemaal. Er is ook een soort van rebellie geweest een paar jaar eerder met de broer van de keizer. Want dat sluimert nog allemaal een beetje. Ze leert dan ook een jonge man kennen. Natuurlijk, het is een young adult fantasy roman. Er is een love interest. Maar de vraag is dan ook van, is die goed? Is die slecht?
Ja.
Dus er gebeurt veel. Maar ik vond het eigenlijk leuk. Ik vond het eigenlijk verfrissend. Ik had ook zoiets van, normaal zou ik denken dat dit goed afloopt. Want het is een young adult fantasy. Maar het is Chinees. En ik weet dat die nogal graag een keer hebben dat ding slecht afloopt. Dus... Het is een genre waarbij je normaal altijd kunt voorspellen waarbij dat er gaat gebeuren. Maar in dit geval niet, omdat het in zo'n andere cultuur plaatsvindt. Mm. En dat vond ik leuk. Ik had zoiets van, ik kan beide kanten uit. Ik ga het gewoon uitlezen om het te zien. En dat vond ik tof.
Ja.
Sowieso, het is ook het eerste deel. Er komt een tweede deel, dus je weet...
Ja.
However, dat nu...
Er blijft nog niet iemand leven, mensen.
Ja, sowieso. maar ik vond het echt een leuk boek. Het was leuk om weer iets anders te lezen. Als je zegt van ik heb al veel young adults gelezen en ik wil zo een keer iets nieuws, zou ik deze zeker aanraden.
En als je nog geen young adults hebt gelezen?
Dan denk ik dat misschien een beetje te, dat je zoiets hebt van wow, magische thee sommeliers. En ik heb het nu echt ook over het fantasy deel ervan. Ja, ja. En het is ook wel echt young adult. Het is zo niet, als je zegt van ik vind dat geen leuk genre, dit is niet het boek dat u gaat overtuigen om ervoor te kiezen.
Ja. Dat is belangrijk om te weten.
Zeker. Mm-hmm. Als dat een genre is dat je leuk vindt, dan zou ik zeggen...
Go for it.
Ja, ga het een keer voor. Dat is wel een keer tof.
Ik kan er niet echt meer geen over meer
Maar het is niet alle thee is verheffing.
Ah ja, ja.
Niet alle thee is verheffing.
Oké.
Okay. Ja, voor de rest heb ik daar niet superveel over te zeggen. Ik vond het leuk om te lezen.
Ja.
Ga je zeker ook zonder deel lezen?
Ja.
Soms moet dat niet meer zijn, hè.
Dat is waar.
We moeten niet altijd de diepere betekenis van het leven uithalen, denk ik. Soms wel een keer, maar niet altijd.
Voilà, dat was hem. Dat waren drie van buiten kleurrijke, maar misschien van binnen niet altijd even vrolijke boeken.
Ja, hoe gaat dat dan, hè? Maar wat allemaal met een oosterstentje.
Ja.
Wat dan een keer iets anders is.
Ja,
voilà. Oké. Wil je de volgende aflevering zeker niet missen? Dan kan je altijd abonneren op onze nieuwsbrief. Of gewoon op onze podcast in je favoriete podcast-app. En als je daar dan toch bent, mag je ons ook altijd een 5 sterren of meer geven.
Voilà. Zo is het.
Right. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Doei.
Einde van het boek.